Goedemorgen, broeders en zusters. Ik moest de groeten doen van de gemeente van Koekelaren, maar ook van Marijke. Zij had de afwas in Koekelaren en ze kon niet meekomen, dus wat dat ze beloofd had, moest ze doen. Maar ik hoorde ook voor de dienst dat jullie een uitstap hebben. Het is zo mooi als gemeente, dat je kunt samen optreden. Wij gaan ook nu volgende week naar een Maaiersdoolhof in Reningelst. Ik hoop dat we elkaar terugvinden voor de maaltijdsavond. Ik hoop dat. Maar broeders en zusters, deze morgen hebben we het Onze Vader gelezen. Misschien wel het meest gelezen gebed onder de christenen. In Lucas 11, vers 1 kun je het lezen, dat de discipelen naar Jezus vroegen: Heer, leer ons bidden. Een gebed dat al eeuwenlang stand houdt. En we kennen het allemaal uit ons hoofd, of bijna. En als ik in veel kerken kom, dan wordt Onze Vader afgerammeld. En ik zeg wel aframmelen. We staan er niet bij stil, bij de grootheid en de almacht die in het Onze Vader staat. Vers 9 en 10 is daar een voorbeeld van. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. U wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. U wil geschieden. Overal. In hemel en op aarde. Is dat zo in u en mijn leven dat zijn wil geschieden? De grootheid van onze God wordt beschreven. Gij leert zijn discipelen dit bidden. En geef ons ons dagelijks brood. En we denken aan eten. En inderdaad, we mogen bidden om ons dagelijks brood. Maar Hij is het brood des levens. Als we niet elke dag door zijn genade en door zijn kracht mogen leven, waar zijn we bezig? We zingen het dikwijls in een lied. Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord die gesproken wordt. Staan we daar bij stil? En dan hebben we vers 12. Vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergeven onze schuldenaren. En broeders en zusters, mensen met een christelijke achtergrond hebben enorm veel moeite, heb ik ontdekt in mijn leven, met vergeven. Iets van de moeilijkste dingen die er is. We zouden denken dat de mensen in de wereld zo zijn. Maar ook bij de christenen is het moeilijk. God heeft ons alles vergeven. En Hij vergeeft nog steeds elke dag. En we hebben daar juist het Onze Vader gelezen. En we hebben daar amen op gezegd. We hebben dat vastgesteld dat dat waarheid is. Als je amen op iets zegt, dan bevestig je het woord van God. Het zij zo. Elke christen zegt amen op dit gebed. En toch, als we in de praktijk van het leven kijken, merken we dat de mensen zoveel moeite hebben. Ook christenen. Als ik mensen wel vroeger aanspreek, die vroeger naar de kerken gingen, ook in onze kerk, de Koekelaren, dan verlaten mensen de kerk, omdat ze op mensen zien. Misschien eigen zonde die hun leven beheerst, het geloof die niet misschien diep geplant is in hun hart, maar meestal is het op mensen zien. Hoe jammer is het in onze gemeente gesteld. Niet akkoord gaan met de leiding. Niet akkoord gaan met de prediking. een visie hebben of een andere visie hebben, in plaats van op Gods woord te steunen. En we kennen wel alles, altijd iets. We zien altijd op de fouten en tekorten van mensen die vooraan staan of die iets doen in de kerk. Mensen vergeten het parabel van de balk en de splinter. En de roddel onder elkaar. De afgunst, de jaloezie. We zijn goed in kritiek geven op een ander. Een aantal maanden geleden sprak ik iemand, een vurig christen, die samen met zijn vrouw vele jaren in de dienst van de Heer heeft mogen staan. En ik belde hen een keer op. En ik vroeg hen, hoe gaat het met jullie? Hoe gaat het met jullie geloof? En zei, goed als jullie. We hebben niet losgelaten. En er kwam een glimlach op mijn mond. Ik dacht, ik heb de gelegenheid. Ik zal ze een keer uitnodigen naar de kerk, de Koekelaren. En ik vroeg dit, kom ik in naar de kerk, de Koekelaren? En het antwoord was heel kordaat, nooit meer. Het werd eventjes stil aan de telefoon. Ze hebben we nooit om vergeving gevraagd. En dat vergeef ik hen nooit. Dat was het antwoord. Of het nu of een roddel hing, of waarheid, ik weet het niet, ik was daar niet bij. Maar voor mij was het niet belangrijk. Maar mensen willen gelijk krijgen over dingen dat ze doen en zeggen. Voor ze van verheving spreken tegen elkaar. Dat is zo jammer. Ik moet toch geen verheving vragen, we kennen dat niet. Ik ben niet in de fout gegaan. Het was zij die in de fout gingen. En zij moeten maar vergeving vragen. Ik ben toch in mijn recht zeker. Menselijk denken. Ons menselijk redeneren. Broeders en zusters. Daar zijn kerken en christenen aan kapot gegaan. Door al die jaren heen dat ik in kerken kom en in kerken ben. Heb ik niet de perfecte kerk gevonden. Waar ik kom, is het al fout. Broeders en zusters. Laat ons dan ook. Christen zijn verloren gegaan. Onder de druk van babbels en roddels. De haat en bitterheid in je hart. Maakt je ziel zo ziek. We staan daar niet bij stil. Moet ik dan vergeven wat ze me aangedaan hebben? En we zien dat in het gesprek van Petrus. Die ook zegt tegen Jezus. Hoeveel keer moet ik vergeven? Hij wist wel dat hij vergeving moest geven. En hij zei, 7 maal. Voor Petrus zal dat al genoeg geweest zijn. Hij dacht, 7 maal, dat is redelijk veel. En als ik iemand vergeven, 8 keer is het al genoeg. Maar de Heer Jezus geeft daar een prachtig antwoord. Nee, zei hij Petrus, 70 maal 70 keer. Telkens opnieuw, telkens verheeft de Heer Jezus ons. Hoe moeilijk is dat als mens? We hebben juist het avondmaal gevierd met elkaar. Jezus zei aan het kruis, Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Was Jezus daar in de fout gegaan? Hebben de mensen daar, als we bespuwd en vervloekt hebben, hebben zij de vergeving gevraagd? Nee. Jezus was zelfs zonder zonde. Hij had niks misdaan. Hij wilde enkel de wil van zijn Vader doen. Maar zij vroegen geen vergeving. Nochtans, als we in Efeze zien, Efeze 4, vers 32. Maar wees tegen elkaar vriendelijk, barmhartig, elkaar vergevend, zoals God u in Christus ons vergeving geschonken heeft. Colossenzen 3, vers 13. Verdraag elkander, vergeef elkander. En als iemand een ander iets te verwijten heeft, zoals de Heer u ons vergeven heeft, moet u elkander vergeven. Kunnen we dat als mens? Kunnen we dat als christen? Als het antwoord in onze harten, in mijn of in uw hart, nee is, dan hebben we een verschrikkelijk probleem. Matteüs 6, vers 12. En vergeef ons onze schulden, gelijk wij anderen vergeven. Stel je voor, de Heer hoort je gebed. Maar de tweede helft van dit zinnetje gaan we zo vlug over. We beseffen niet goed wat er daar staat. En wat we bidden, vergeef ons zoals wij anderen vergeven. Als evangelisch christen bidden we niet vaak het onze Vader. Niet zoveel, het wordt niet veel gedaan in onze kerken, toch in onze kerk niet. Mensen met een katholieke achtergrond bidden het meer dan wij. En als ik naar een katholieke kerk ga, voor een begrafenis of iets anders, dan wordt meestal het onze Vader gebeden. Bid u het dan mee? Ja toch, er is toch niks mis aan het bidden van onze Vader. Maar als ik en mevrouw aan vers 12 komen, bidden we al jaren. Vergeef ons onze schulden en leer ons vergeven zoals u vergeeft. En de Heer verhoort dit gebed. We hebben dat al mogen ervaren in ons leven. En als het moeilijk wordt, bidden we het nog steeds. Want wij hebben het zo hard nodig. We kunnen het niet altijd uit onszelf. Ik kan het alleen maar aanraden. Bid dat de Vader dat in je hart legt om elkander te vergeven. Wat jou of mij is aangedaan. O broeders en zusters, wanneer je de kracht niet hebt om te vergeven. En dat hebben we meestal niet. Dan moeten we de kracht zoeken bij de Heer Jezus. Hij is ons voorgegaan. Hij heeft ons die opdracht gegeven om te vergeven. En dan kunnen we bidden en staan op de beloften die hij ons geeft in Filippenzen 4, vers 12 en 13. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. De mensen zeggen dikwijls, vergeven is vergeten. Maar dat staat niet in Gods woord. Dat komt niet uit de Bijbel. God heeft ons alles vergeven. Maar mensen vergeven niet altijd. In de ideale wereld zullen degenen zeggen die je gekwetst hebben, berouw tonen en vergeving vragen. Proberen dingen recht te zetten. Dat is wat ze misdaan hebben. Dat is de ideale wereld. Dat zou ook in de ideale kerk zo moeten zijn. Of de ideale christen. Dat zou je verwachten dat het zo is. Maar helaas. Zorg ervoor dat vergeving niet afhankelijk is van hen. Je hoort elkander te vergeven. Ook ondanks hun houding. Hun zonden zijn niet tussen hen en God. God is genadig om ons dit te vergeven. Maar wij moeten dit ook zijn. Zijn genade geeft ons niet de vrijheid om verder ook te zondigen. Dat staat in Romeinen 6, vers 2. En het is belangrijk dat we beseffen dat vergeving geen gevoel is, maar een keuze. Een keuze dat we maken voor het volgen van zijn woord. Als we in rust en vrede en in vrijheid willen leven met onszelf. En in blijdschap. dan hoeven we die last niet te dragen als we kunnen vergeven. Dan valt er een heel pak van je hart. Het is ook gehoorzaamheid aan zijn woord. In een lied 629, hoe kan ik verder leven? Als er vergeving is, kan er genezing zijn. De striemen aan het kruis, door geloof zijn wij behouden. Maar door het offer van Golgotha en de slagen en de striemen en de vervloeken op het kruis, door zijn striemen zijn wij genezen. O broeders en zusters, hij heeft het ons voorgedaan. Hij is ons grote voorbeeld, de Heer Jezus Christus. Wij moeten geen mensen volgen. Wij moeten de Heer Jezus Christus volgen. Niemand anders. Als je mij volgt, dan zul je in de gracht lopen. Als je Christus volgt, ga je de rechte weg volgen. Het is een goede raad dat ik mag meegeven. Matthäus 6, vers 15 wordt er harde taal gesproken. Maar indien hij de mensen niet vergeeft, zal ook uw vader uw overtredingen niet vergeven. Slaat dat door in ons hart. Zegt dat iets tot ons. Indien hij de mensen niet vergeeft, zal ook uw vader uw overtredingen niet vergeven. Staan we dan nog bij stil? En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Ook een rare zin. Maar in Jacobus 1, vers 13 lezen we. Laat niemand, als gij verzocht wordt, zeggen, ik word van Gods wegen verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden. En hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Waarom leert Jezus dan zijn discipelen bidden? Leid ons niet in verzoeking. Het antwoord staat er. Het antwoord staat in Jacobus 1, vers 14. Maar zo vaak hij verzocht wordt, komt het uit de eigen zuiging en verlokking van je eigen geest. Met andere woorden, je eigen gedachten. En de vraag is dan, waar zijn we mee bezig in ons leven? Wat trekt er ons zo aan in de wereld? Televisie, computer, noem maar op. En er zijn veel dingen goed aan. Het zijn veel meer slechte dingen aan. Waar zijn we mee bezig in ons leven? God wil ons daarvoor behoeden. Zijn onze gedachten altijd gericht op God? Ik denk het niet als ik naar mezelf kijk. Ik weet niet van u. U kunt anders in elkaar zijn. Maar vers 15 bij Jacobus zegt het zo mooi. Als we met de wereld meegaan. En daarna, zegt Jacobus, daarna als de begeerte vrucht is, baart ze zonde. En als de zonde volgroeid is, brengt ze de dood voor. Dood is scheiding van God. Als Jezus dus onze discipelen leert te bidden, leid ons niet in verzoeking. Dat wil eigenlijk zeggen, bescherm ons, Heer, voor die verzoeking, voor die verleidingen die op ons pad komen. Want God verzoekt niemand. Ik heb het juist gelezen uit Jacobus. Maar hij laat wel beproevingen toe. Waarom laat de Heer dit toe? Om te zien hoe diep we geworteld zijn in het geloof. Hoe diep gaan onze wortels naar de Heer Jezus toe? We hebben voorbeelden uit Gods woord van Job. Job werd verzocht. Hij werd van kop tot teen ziek. Het was een hele ellendige toestand. Maar hij begaf niet. En God was hem genadig. Jezus zelf in de woestijn. toen hij 40 dagen in de woestijn was. En daar, ja, de Satan kwam om hem te verleiden. Broeders en zusters, hoe sterk zijn wij geworteld in het geloof? Weten we dat zelf? Als ik de beelden van televisie zie, verschrikkelijke gruwel op de aarde wat er gebeurt, overal oorlog, brand letterlijk, overal miserie. Als ik zie hoe de mensen verleid worden. Toen ik de televisie opendraaide, zag ik daar, ja, al de festivals. Ik zag ook de poorten openstaan. De verwelkoming op Tomorrowland. Met mooie vrouwen, met vlinders en mooie bloemen. Alles kan, alles mag, alles is liefde. De dorpen en de kastelen die opgebouwd zijn, die zo prachtig zijn. Ze hadden zelfs de buren een keer een dagje uitgenodigd. Het waren maar 16.000 om te kopen zien welke liefde dat daar was. Broeders en zusters, de poorten staan open voor u en voor mij van Sodom en Gomorra. Het wordt alle prachtig voorgesteld en is alles verkeerd van de muziek? Nee. En zijn alle festivals verkeerd? Nee. Maar open je ogen voor de verleidingen die op u en op mij komen. Ik sta niet meer op de Tomorrowland. Ik ga liever een keer gaan kijken naar Helmut Lotti. Dat is een brave zanger, zeggen ze. Nee, even tussendoor. Hoe staan wij tegenover die verleidingen? En geloven is gemakkelijk als alles goed gaat. Maar het is door tegenslagen en beproevingen dat we zien hoe diep we gemorteld zijn. En de Jezus weet het, hoe zwak we zijn. Jezus kent ons van kop tot teen. Petrus was ook zo sterk. Hij wilde sterven voor de Heer Jezus. Maar eer de haan kraaide, had hij hem al 3 maal verloochend. Broeders en zusters. We zitten op de brede en de smalle weg in ons leven. En de smalle weg voor een christen wordt altijd maar nauwer en nauwer. Maar het leidt de hemel. Het leidt tot de volkomen vreugde met hem. En de brede weg wordt altijd maar breder. Alles kan, alles mag. Broeders en zusters, wees waakzaam. Daarom geeft hij dat gebed geleerd ons te bidden. Dat we geen verzoekingen, dat we geen verleidingen zouden krijgen in ons leven. Weersta ze. En we mogen vragen naar God om stand te houden. Want Gij is de weg, de waarheid en het leven. Gij alleen. En we zijn rijk. Wat een rijkdom is het als christen. Om van Christus te zijn. Volg hem en zijn woord. En ten eerste is die preek geschreven voor mezelf. Ik spreek het uit tegen de gemeente. Maar hij zegt het ook tegen mij. Elke dag opnieuw. Hou je vast. Klem je vast aan dat ruwhouten kruis. Want daar is vrede. En daar leidt het naar de eeuwigheid. Met Jezus. Amen.